naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes is ons begin, onze voortzetting en ons einde, opdat God er enig worden verheerlijkt in zijn deugden, de zon daar op het diepst vernedert en het strekken tot zaligheid der zielen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. God verbreekt hun raad, schoon de mogendheden snoot ontwerpen smeden, hij belacht haar hart, maar de altoos wijze raad des Heren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. De heilige wet des Heren onze Gods. Ik ben de Heere uwe God die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld en nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is en nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge dien heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rust ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Some, yeah. De nood waarin God Simson bracht. En na zijn overwinning op de Filistijnen, waarin hij de ezelskinnebakken 1000 man versloeg, werd hij gekweld door een ondraaglijke dorst die hem schier deed bezwijken. Maar nu is er verband tussen zijn overwinning en zijn dorst. Want waar was Simson met zijn overwinning gebleven? Hoor hoe Simson zelf, als hij de vijand overwonnen heeft, zijn overwinningslied zingt. Terwijl hij het kaakbeen, het ezelskinnebakken omhoog heft, zingt hij met een ezelskinnebakken. 1 hoop, 2 hopen. Met een ezelskinnebakken heb ik 1000 man geslagen. Dat was Simsons overwinningslied. Helaas, hoe anders was dit lied van Simson dan het overwinningslied dat eens Mozes zong aan de stranden van de Schelfzee, toen God Israël verlost had uit het Egyptische diensthuis en een pad gebaand had door de Rode Zee. Toen zong ook Mozes, toen ze bevrijd waren van de vijand, het overwinningslied. Ik zal de Heere zingen, Want hij, de Heere, is hoogelijk verheven. En hij, de Heere, heeft het paard en zijn ruiteren in de zee geworpen. Hoe klonk ook dat overwinningslied van Deborah en Barak, nadat ze het machtige leger met zijn geweldige strijdwagens van Sisera verslagen hadden. Hoor, dan gaan ook Deborah en Barak zingen. Zij zingen, ik zal de God Israëls psalm zingen, want zijn naam is groot. En denk eens aan het overwinningslied van de dichter van psalm 3, David, waar Heere, alleen gij zijt verwinnaar in den strijd en geeft uw volk de zegen. Maar wat is dat overwinningslied van Simson nu gans anders? Simsons overwinningslied was een Lamechs lied. Een lied vol van zelfverheerlijking. In plaats van God de Heer te geven, wiens geest vaardig over hem geworden was en die hem bekrachtigd had om de vijand te slaan, roemt Simson nu zichzelf. Ik, Simson, heb met dit ezelskinnebakken 1000 man geslagen. En zo verheerlijkt Simson in zijn lied zichzelf. Hij is het die deze overwinning behaald heeft. En dan noemt hij de naam dier plaats Ramat Lehi. Dat wil zeggen kaakbeenhoogte. Dat is dus naar het nietig instrument dat hij gebruikt had. En zo wil dus in zijn lied Simson zeggen, wat heb ik betoond, machtig en krachtig te zijn, en dat ik de 1000 niet vrees. En zo klimt Simson op de hoogte van eigen eer en roem, op de hoogte van eigen kennen en kunnen. En hij is zijn diepe afhankelijkheid van de God zijns levens totaal kwijt. Maar weet je wat nu zo'n voorrecht is? God van den hemel weet die zichzelf roemende Simson wel te vinden en hem klein te maken. Zijn lied verstomt. Zijn triomfzang verandert in geklag. Want hij wordt gekweld door een geweldige dorst. Het was in het heetst van de tijd, in de dagen van de tarweoogst. De zon zond haar stralen loodrecht neer op Simson. En in dat woeste land, op die rots van Etam, was niet enige verkwikking te vinden. Daar was geen bron, nog beek. En de hemel is als koper. God brengt Simson nu door die dorst in stervensnood. En hij, die 1000 man met een ezelskinnebakken versloeg, is niet in staat om zichzelf 1 droppel water te verschaffen. Als hem zeer dorste, zo lezen we, Simson was uitgesproken. En nu komt God aan het woord. Simson, was hij vergeten dat hij door de mogendheid des Heere Heren de vijanden verslagen had? En had hij verwonderd zijn eigen daad geroemd? En was hij zo op de hoogte van eigen eer geklommen? De heilige Israëls, Jehovah,
voerde hem weldra af van die hoogte van eigen eer en roem in de diepte van eigen onvermogen en legde hem neder bij de holle plaats van Legi met handen overdekt. Weg is op eenmaal al zijn roem, in het stof op eenmaal al zijn glorie. Daar ligt hij als een onmachtige, moet hij sterven van dorst. O, als de vijanden, de Filistijnen, hem zo hadden zien liggen, wat zouden ze zich hebben verheugd? En wat was hij dan een gemakkelijke prooi voor hen geweest, geliefden? Zo weet God zijn knechten, ja, al zijn kinderen wel aan de grond te brengen, als zij met de weldaden zich van de weldoener verwijderen, als het hen gaat naar het woord van Mozes, als Jeeshurun vet werd, sloeg hij achteruit. Ach, hoe dikwijls, en dat is de les die we hier krijgen uit dit gedeelte van Gods getuigenis, hoe dikwijls, geliefden, ontroven we God zijn eer. Ach, wat zijn die schapen van Jezus toch dwaalziek. En weet u waarom? Zou dat u kunnen zeggen? En de praktijk van je eigen hart. Hè? Dat wij God zo makkelijk vergeten. Altijd weer God zijn eer roven. Want vriend, jij kan van nature niet één minuut God zijn eer geven die hem toekomt. En dat kan ook de kerke Gods niet. Dat kunnen ook de schapen van de Heere Jezus niet, na ontvangene genade. Want daar moet de Heere ze maar telkens en telkens weer aan ontdekken. En telkens dikwijls op smartelijke en moeilijke en zorgelijke wijze mee bekend gaan maken. Wij zijn van nature eerovers Gods. En hoe komt dat nu? En hoe is het een voorrecht als we door woord en geest daaraan maar telkens weer ontdekt mogen worden. Want leer ik de kwaal mijns harten kennen, wel geliefde, dan krijg ik de geneesmeester weer nodig. Maar ken ik mijn kwaal niet, dan wandel ik met die kwaal gerust voort. En zo gaan er de duizenden en de tienduizenden die het nog wel met een gereformeerde belijdenis met hun lippen belijden, maar wier hart nooit waarachtig aan die kwaal ontdekt is. En dat is de bittere vrucht van onze diepe val in ons bondshoofd Adam. God schiep ons om hem te eren en te dienen en te lieven en te loven. Maar de mens is geklommen op de hoogte van eigen eer en gaf God zijn eer niet. Is gevallen in de diepe staat des doods. En daar hebt u nu de oorzaak van die kwaal, van het dwaalziek zijn van de schapen van Jezus. Dat ze de Heere uit en van zichzelf nooit kunnen geven wat hem toekomt. Waardoor komt dat nu? Omdat ze vleeselijk zijn. En omdat ze vleeselijk blijven. Ook na ontvangene genade, verkocht onder de zonde. Want wanneer deed Paulus die belijdenis? Ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. In mij woont geen goed. Wanneer deed Paulus nu die belijdenis? Toen hij nog onbekeerd was, alleen toen hij dat grote heil van Gods ontfermende genade al achter de rug had. toen hij verenigd met God drieënig onder de zegenende handen van Ananias in het huis van Judas in de straat der rechten. Daar was hij met God drieënig verzoend. En nu later op zijn levensweg gaat hij Paulus zeggen, en nu ben ik vleeselijk verkocht onder de zonde. En daar heeft Paulus last van gehad, totdat ze hem brachten naar het schavot, geliefde. En dat is nu de kwaal van elk hart dat God vreest. Wij zijn vleeselijk. En dat vlees kan en wil God zijn eer niet geven, geliefde. En zie, als er dan eens recht aan ontdekt worden, dat is Simson geworden. Toen God hem afstootte van de hoogte van eigen eer en roem. En God die Simson neerlag in de diepte van eigen onwaardigheid en onbekwaamheid en onmogelijkheid. En zo moet de Heer en dat volk telkens die lessen weer geven. Het is tot onze schande, maar we hebben zo telkens zo'n steek nodig van Gods Heilige Geest om eraan herinnerd te worden. Komt nu je leven uit God op? Bedoelt ge nu Gods eer? Ach, dat kan soms zijn dat we met een liefelijk gesteld hart soms kunnen gaan vertellen wie en wat de Heere is geweest en de wonderen van genade die Hij aan ons verheerlijkt heeft. En zonder dat we het weten, zitten we dan op de hoogte van eigen eer en dan worden wij de mensen. Nu hebben wij genade gehad en hij of zij mist het. Wat is die mens dan anders bezig dan zichzelf maar te roemen en te verheerlijken? O eerovers Gods, dat is en dat blijft het vlees van nature. En hoe moeten we daar nu telkens maar weer aan ontdekt en ontgrond worden? Nooit eens gehad ervaren in je leven dat je goed gesteld was en goed van God vertellen mocht. En dat je thuis kwam en in de eenzaamheid. En de Heere deed het licht van zijn lieve geestes in je hart stralen. Dat je zeggen moet, o lieve God, de werk nog mijn eigen bedoeld. Of hij nog nooit tussen gezeten? Dan mag ik vrijmoedig zeggen, dan ben je er nog nooit in geweest. En dit is de bittere smart van het leven dat niet uit God is, dat wij zo vleeselijk zijn en zo vleeselijk blijven. En daarom moet de Heere telkens weer komen om van die hoogte van eigen eer ons af te stoten en ons telkens maar weer door inwinnende en overwinnende genade te gaan leren. Zeg het dus. Uw vrucht wordt uit mij gevonden. Stap nu maar beleefd mag worden. Want we hebben het er wel eens over in deze tijd. Dan hoor je ook zo dikwijls, ach het is toch zo dor en zo dodig ook op de kerkakker. Maar zou nu niet hier een van die oorzaken liggen? Ook die kerk leeft dikwijls nog zo uit de bekering. Ze leven nog zo dikwijls uit wat wel eens ervaren en ondervonden is. Of we leven uit een zuivere belijdenis. Maar als nou je leven eens worden mocht, uw vrucht wordt uit mij gevonden. Weet je vriend, wat er dan op volgt? En dat wordt dan de beleving. En nu uit u geen vrucht meer in der eeuwigheid. En daarom is de Heere in een weg van ontdekkende en ontblotende en ontgrondende genade altijd maar bezig ons af te stoten van die hoogte van ons eigen kunnen en kennen. Ik heb, zo zong ook Simson, en zo doen wij het, zo dikwijls, geliefde. En als God dan gaat afstoten in de diepte van onmogelijkheid en onwaardigheid en ellendigheid en zondigheid en verfoeilijkheid in zichzelf, gaan we dit leren. Dat we heus niet meer zijn dan een riet dat door de wind heen en weder bewogen wordt. Dat is nu de kerk, ook na ontvangen genade in zichzelf. En dat is nou zo'n voorrecht. Als we dat nu in de waarheid maar mogen inleven. Een riet van de wind heen en weder bewogen. En wat nu zo groot is, geliefden, en dat zien we hier in de tweede plaats. Als we gezien hebben de nood waarin God Simson bracht, we nu gaan letten op het gebed dat Simson in die nood opzond. Want zie, in die nood werd toch de roemende Simson, en dat is nu een vrucht van genade, moet je eens opletten, in de nood werd die roemende Simson een bedelend kind. Zie, hij bidt. Zo wordt van deze Simson getuigd. Dat getuigt de hemel van hem. En hoe bidt Simson niet? Wel, niets kan u nu meer aan zichzelf toeschrijven. Maar hij getuigt. En dan zie je de radicale omkering. Was God toch goed, hè? Dat hij zo precies weet wat een ieder der zijnen nodig heeft om dat kostelijke lesje te leren. Niet ik, maar gij, o Heer, hoort. Afgestoten van de hoogte, zeiden we, van eigen roem. Terechtgekomen in het dal van de diepte. Van eigen onbekwaamheid, eigen onmogelijkheid en eigen nietigheid. Hoor, daar gaat Simson het nu precies andersom doen. En als hij dan niet de roemende held meer is in zichzelf, wordt hij het bedelende kind. En bidt hij, gij, Heere, heb door de hand van uw knecht dit grote heil gegeven. Voorheen was het, ik heb geslagen. Nu, gij, o Heer, hebt dit heil gegeven. Nu is Simson weer op zijn plaats. Weet je waar de vrucht van was, vriend? Omdat op datzelfde ogenblik God de Heilige Geest een streep haalt, doordat ik van Simson. En dan vult Gods Geest in. In de plaats van dat ik, gij. En wat doet Simson nu? Als dat ik is gebroken en dat ik van de troon gestoten, en als daar een nietig zondig in zichzelf verwerpelijk schepsel voor God in het stof gebogen ligt, dan gaat zulk een mens God zijn eer geven. En dat is zo'n weldaad. Dat is het kostelijkste leven voor de kerk. Het rechte geloofsleven is leven in het zoeken naar de eer des Heren. Dat is de rijkste trap van het geloofsleven. Want dan gaat het om de Heren alleen. Dat zijn naam verheerlijkt worden. Dat zijn deugden geprezen worden. En dat hij wordt groot gemaakt, geliefde. En als dan Simson God de eer teruggeeft, die hij zich heeft toegeëigend, dan komt hij op de rechte plaats. En dat doet nu elke ware bidder. Want het ware gebed in de nood is een ootmoedig erkennen van wat God gedaan heeft aan verlossingen. Dan wordt de Heere alles. En dan wordt de mens niets. Een onnutte dienstknecht. Dan ontstaat de roem in God. En dan wordt gezongen. Gods rechterhand is hoog verheven. Des Heeren sterke rechterhand doet door haar daan de wereld beven. Houd door haar kracht Gods volk in stand. Dat staat ons in heel Gods getuigenis getekend van alle ware gebedshelden. En dat is toch zulk een kostelijk plekje. Denk eens aan de bidder Ezra. Denk aan Nehemia. Denk aan Daniel. Zij liggen in stof gebogen. Geven goden de eer. En pleiten op Gods eigen werk. En daarin ligt nu de kracht van elke ware bidder in de nood. Hun pleitgrond ligt in Gods eigen werk. Dan hebben we geen pleitgrond, geen kunnen en kennen meer in onszelf. Maar dan geeft God te hopen op zijn eigen woord. En dat is nu zo wonderlijk als daar die zinsel nu ligt. En hij is nu in de diepte van de waarachtige verootmoediging. Een niet en een no. Dat is nu niet een soort terminologie. Wil dit alstublieft zo niet van mij aanvaarden. Dit is waarachtige waarheid. Wie voor het God in stof krijgt te buigen, van de hoogte van zijn eigen kunnen en kennen is afgestoten. Wat wordt hij nu? Wil ik het dus met een Bijbels woord zeggen? En God is toch wel waar, hè? En de Heere weet het toch wel. Wel, dan zegt de Heer het zo in zijn woord. Dan worden we minder dan een droppel aan de emmer en een stofje aan de weegschaal. Waar zitten zulke zielen vanmorgen hier in Driebergen in de kerk? En nu steken een ieder de hand in zijn eigen boezem. Gave God het, dat we ons zo leerden kennen. Want er is geen kostelijker plekje, mijn vriend, dan dat een zondaar van alle eigen ingebeende hoogte is afgestoten. En er niets anders dan een ootmoedig zondaar voor God geboren is. Ik heb eens gelezen van een Godse koning in de oudheid. En dat hij op de avond van zijn kroningsdag het heilige avondmaal vierde. Hij had gezegd daaraan behoefte te hebben op de dag van zijn kroning. En toen die Schotse vorst aan die heilige avondmaalstafel kwam, verscheen hij daar niet met een koninklijk kleed en niet met de kroon waarmee hij die dag gekroond was. Maar daar kwam hij met een eenvoudig kleed. En hij zat aan met de eenvoudigste van zijn volk. Want zo zei hij, wij zijn niets anders in onszelf dan arme zondaren die alleen op vrije genade kunnen pleiten. Kijk, dat is een kostelijke weldaad, geliefd. Dat is nu de vrucht van de ontdekkende, ontledigende en ontgrondende genade des Heiligen Geestes. En is dan geen kostelijk plekje dat te verkiezen en dat te mogen kennen. Daar leren we God zijn eer geven. Weet u waarom? In dat bidden zelf ligt al de... Wat ligt daarin? Als u een mens in waarheid zijn knieën krijgt te buigen en voor God te bidden in het stof, Wat ligt daar dan in? Wel, in dat bidden zelf ligt al de erkenning van God. O, Heere, u heb ik nodig. En u met eerbied gezegd, daar is God nu zo op gesteld. En daarin wordt God verheerlijkt. Krijgen we God nodig. En zo mag nu daar in de diepte geleid deze Simson van zijn eigen hoogheid en roem afgebracht. Een hulpeloos schepsel in eigen onwaardigheid zijn God erkennend. Gij, Heere, gij hebt dat grote heil gegeven. En zou ik nu van dorst moeten sterven en vallen in het land deze onbesnedenen? Hier grijpt hij als het ware de God des verbonds aan. In zijn deugden van trouw en van waarheid. Heren, als hij dat zegt, heren, moet ik nu van dorst sterven? En moet ik nu in de hand van die onbesnedenen vallen? Met andere woorden, o God, dat ben ik wel waard. Maar waar blijft ge dan? Met uw grote naam. Waar blijft ge dan? Met uw verbond. Waar blijft ge dan? Met uw toezegging. Wat doet die nu? Die biddende Simson, daar in die rots van Etam, bij die fontein des aanroepers. Ach, daar gaat hij nu dit doen. O God, het is waar. Ik ben het waard dat gij mij verstoot. Maar o God, daar ligt uw verbond. Daar ligt uw toezegging tot mijn ziel. Heere, zo mag dan dat zondaars hart getuigen. Heere, uw werk, dat hebt ge toch aan mijn ziel gedaan. Gij hebt toch, Heere, tot mijn hart gesproken. Het is een weldaad als je zo biddend mag worstelen aan de troon der genade. En de Heere mag gaan brengen naar zijn eigen woord. Heere, u hebt me toch getrokken. Heere, u hebt me toch geroepen. Heere, u hebt uw woord toch aan mij weggegeven. O, dat pleiten op Gods eigen werk. Op zijn trouw en op zijn waarheid. Weet u, daar verheugen de engelen in de hemel zich over. Want daar ligt nu een arme zondaar, die niets meer is en die God zijn eer geeft en biddende zich ophaalt uit de nood aan zijn God. En dat zalig. Wie zo krijgt te bidden, is op de rechte plaats. Ik zou willen zeggen, dat is een van de hoogste standen in het leven der genade. Want ik heb het wel eens meer gezegd. Het is groot en rijk, hoor, als een ziel in de bewustheid van het geloof mag weten dat hem zijn zonden vergeven zijn. En dat hij in dat bloed van Christus is gewassen en gereinigd. In de vierschaar van zijn conscientie mag vrijgesproken zijn van schuld en straf. Dat is een grote weldaad. Maar het is toch niet de hoogste stand in het leven der genade. Dat is dat ik met een lege hand, na al wat ondervonden en gezonken is, weer met een lege hand als een bedelaar onder God mag komen. Heere, gedenk mijner. Dat is een kostelijk
Blet, kun je daar nou niet eens jaloers op worden? We gaan dadelijk weer naar huis. Vragen de heer eens of u maar af wil stoten van uw eigen hoogte. Of u brengen wil in dat dal der waarachtige verootmoediging waar we God nodig krijgen. En waar we het buiten de heren niet meer stellen kunnen. En waar we leren God zijn eer te geven. Hoor dan, en dat is onze derde gedachte, waarmee we gaan eindigen. Let dan eens op de uitkomst die God in die nood aan Simson gaf. Als Simson God weer verheerlijkt en de Heere zijn genade en zijn trouw gaat openbaren. Wat dan? Dan zingt de kerk. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet. Want daar ligt hij. Aan de rand van de dood, die Simson. Als ik nu bezwijken moet, schenkt gij mij het leven. Simson kan al biddende niet meer zonder antwoord van God leven. En dan antwoordt God. Toen kloof hij de holle plaats die in leegje is en er vloot water uit. Daar hoort Simson in zijn nabijheid plotseling het ruisen van water. Droomt hij nu? Of waakt hij? Is nu werkelijkheid? Want dat ruisen van dat water, het was als muziek in zijn oren. En dan ziet hij op. Ja. En dan ziet hij het wonder. God heeft geslagen een kloof in de holle rots van Legi. Op de rots van Etam. En als daar het water stroomt uit die gekloofde rots, daar kan Simson drinken met volle teugen. Toen kwam zijn geest weder in hem en hij werd levend. Een stroom van nieuw leven voert er door zijn bezwijkend lichaam. En in elke teug water proeft Simson de oneindige goedheid zijns Gods bij weer uitkomst te zijn tegen de dood. De dood verdient en het leven te ontvangen. Hoe vervult God zijn toezegging? Deze ellendigen en ook driftigen riepen om water, maar er was geen water. Maar ik zal rivieren op de hoge plaatsen geven en fonteinen in het midden der valleien. Ik zal de woestijn tot een waterpoel zetten en het dorre land tot waterbeken. En daar mag die dorstige Simson drinken, geliefde. En nog eens, bij elke teug ervaart u het. Gods goedheid, Gods trouw, Gods liefde, Gods rijke bemoeienis met deze alles verbeurd hebbende Simson. Daar in de diepte, waar Simson God zijn eer weer geven mag, gaat God weer zorgen voor zijn eigen werk. En dan leeft Simson weer op. En dan mag Simson 20 jaren lang nog de Filistijnen richten. Want God houdt trouw. En dan mag die Simson nog struikelen en vallen. Keer op keer. Maar God houdt trouw. En in die trouw van God is Simson binnengekomen. En dat is nog de enige grond, mijn vriend. Allen die bij het sterven zullen ingaan in dat hemelse Jeruzalem, gaan naar binnen op Gods trouw. Zijn trouw kan niet wankelen. Zijn liefde niet veranderen. Zijn verbond is onverbrekelijk. En als dan Simson gelaafd is, gelest met het heerlijke wateren die daar vloeide uit de gekloofde rotssteen. Hoe is het symbool van de gekloofde rotssteen? Jezus Christus. God zelf heeft de rotssteen Christus gekloofd, zodat uit die Christus vloeien de levende wateren voor al dat volk dat er in de diepte de Heer aanroept, de Heer nodig heeft, buiten de Heer niet leven kan. Daar laat hij die wateren des levens en die geslagen rotssteen van Christus vloeien, geliefden. Hij laaft door zijn middelaarsbediening, door zijn persoon, door zijn werk, door zijn verdienst en de vruchten daarvan. Hoe zoet is dat water? Bij elke teug water uit de geslagen rotssteen Christus. Ervaar de ziel Gods goedheid, Gods trouw, Gods ontferming, Gods liefde. Verstaat ge dit? Drinken uit de geslagen rotssteen Christus. Als wij dus niets meer zijn en Christus wordt ons alles. Hij die van God geschonken is tot wijsheid, tot rechtvaardigmaking, tot heiligmaking en tot een volkomene verlossing. Drinken, dat is door het geloof zich toe-eigenen de vruchten van Christus. En weet je wat dat nu is? Wel, dat die rechtvaardige God nu in die gezegende Christus zulke onwaardige zondaar wil zijn tot een vergevend en een verzoenend God en Vader. Elke teug, als we zo dorstig zijn, met Simson te sterven van dorst en dan drinken uit die geslagen rotssteen Christus. Hoe nu die Christus voor ons is afgedaald in die diepte der onmogelijkheid. Afgedaald in die diepte der onwaardigheid. Afgedaald dieper nog dan wij gevallen zijn onder het oordeel van een rechtvaardige God. En waar nu die dierbare Christus, geslagen met de geeselstriemen van het recht van God, met zijn heilige wet, van de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Dan door het geloof hij die Christus te mogen drinken. Dat mijn ziel het ervaart en Gods toorn is afgekeerd en zijn liefelijk aangezicht openbaart hij aan mij. En dan komt daar een nieuwe geest in ons en dan wordt dat leven opgewekt en dan wordt het een leven uit de vruchten van Christus. En nu kan ik God zijn eer weergeven. Maar alleen in die vruchten van de Christus. En nu ik eindig, kent ge daar nu iets van? Verstaat u het nu? Uit u geen vrucht in de eeuwigheid. Ja. Als we dat leren, als je nu die les geleerd hebt, zijn we er dan klaar mee? Ben je daar nou klaar mee? Och, dat moeten we leren tot onze stervensnik toe. God almachtig, zet me er telkens maar uit. Opdat mijn leven Christus zijn mag. Zijn bloed, zijn gerechtigheid. Die zijn de losprijs, anders geen. Jezus Christus in zijn zalige middelaarsbediening. Om uit hem de geslagen rotsteen te mogen drinken. Te proeven en te smaken. Om de volkomene genoegdoening van die gezegende Heere Jezus Christus. Haalt God ons op uit de diepte. En wil hij ons voeren naar de hoogte der heerlijkheid Gods. Om straks, altijd en eeuwig alleen maar Gods eer te bedoelen. En dat is de eeuwige zaligheid. Amen. Als ik omringd door tegenspoed. Vierde vers uit 138. En vol zalige God, hoe betaamt het ons de naam uw goedheid dankende te erkennen. We mochten met elkander nog in stille rust samen zijn, hebben uit uw woord overdacht de handelingen en leidingen, o Heere, die gij met uw volk houdt. Ach, als wij met een Simson, omdat we vleeselijk zijn, niet anders kunnen dan eigen eer zoeken. Weet gij wel, van die hoogte af te stoten, te brengen in het dal der waarachtige verootmoediging, om daar u de eer te leren geven, als een vrucht uit de geslagen rotssteen Christus. Gij dierbare Heer Jezus, hebt in alles de eer uws vaders gezocht, en gij hebt het kunnen getuigen. Vader, ik heb uw naam verheerlijkt op de aarde. Wel gelukzalig het hart dat nu door het geloof uit u de geslagen rotssteen Christus drinken mag. Die kan u in en door u God zijn eer weergeven. Houd gij trouwen tot in eeuwigheid en zult ge niet laten varen de werken uwer handen. Heere, bevestigt het genadiglijk aan onze harten om uw verbonds wil. Amen. 13e vers uit Psalm 35. Verzocht om mee te delen dat vanmiddag om 2:30 de zondagschool weer aanvangt. Ontvang u met biddende harten de zegen des Heren, de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes, zij met u allen. Amen.